De schriftlezing, gemeente, vanmorgen is Psalm 143. Psalm 143. Psalm 143, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen, als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zal gelijk worden degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God, uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. De tekst voor de predikinggemeente vindt u in Psalm 22. Psalm 22. En we denken nu na over de versen 12 tot en met 14. Psalm 22. En we zien de versen 12 tot en met 14. En dan lezen wij de woorden van onze tekst. Zo wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben een mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Tot zover. Geliefde gemeente, als u door de psalmen heen leest, dan zien we vele psalmen waarin er geroepen wordt vanuit de nood tot God. Waarin geroepen wordt dat de vijanden de psalmist omringen. Dat hij in duisternissen gelegd wordt. En we zien daarin de nood van iemand die in de strijd van het leven staat. Dat lazen we ook in Psalm 143. En er zijn meerdere psalmen die op diezelfde wijze ook spreken. Maar ten diepste zien we deze zaken vervuld in het leven van de Heere Jezus zelf. Er zijn veel meer psalmen waar we een lijn kunnen trekken met de Heere Jezus Christus. Spurgeon heeft eens gezegd dat elke tekst wijst eigenlijk naar Christus. En zo is Gods woord Oude en Nieuwe Testament vol van de Heere Jezus. Maar u en ik zien dat niet zo gauw. Maar hier in Psalm 22 is dat wat duidelijker. Daarin worden letterlijk zaken genoemd die de Heere Jezus overkomen is. En dat hebben we ook gezien in de afgelopen weken. Dat de Heere begon te roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En vervolgens beschrijft de Heere Jezus zijn nood verder, dat God hem niet antwoordt. In vers 3. En terwijl de Godvrezende vaderen werden altijd verhoord. Versen 5 en 6. Maar ik ben een worm. Ik word niet verhoord. En de mensen bespotten mij, versen 8 en 9. En ik ben altijd toch op u geworpen geweest, van mijn jeugd af aan, versen 10 en 11. En dan komt de conclusie. Een voorlopige conclusie. En dat ziet u in onze tekst. Want er staat er dan zo. Zo, vers 12, wees niet verre van mij. Na al deze redenen, dus daarom, zo, wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. En vele varren hebben zich om mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze zijn als een verscheurende en brullende leeuw. En zo horen we de Christus roepen tot zijn God. Daar willen we proberen over na te denken, over deze tekst, gemeente. En we zien dan Christus in zware nood. En we zien zijn benauwdheid, zijn vijanden en zijn roepen. Dus we zien hier Christus in zware nood. En dan zien we ten eerste zijn benauwdheid, ten tweede zijn vijanden en ten derde zijn roepen. De Heer Jezus roept, benauwdheid is nabij. Dat zegt hij. In vers 12, benauwdheid is nabij. En dat is een benauwdheid naar lichaam en naar ziel. We hebben wel iets van gezien. De psalm gaat er nog verder uitwerken, nog dieper uitwerken. Psalm 22 is een zeer diepe psalm. We zullen de bodem niet raken. Maar de Heere Jezus zegt het, benauwdheid is nabij. En de Heere Jezus beleeft een benauwdheid die anderen niet zo beleefd hebben. Hij is de lijdende man van smarten. Hoe komt dat, dat de Heere Jezus dieper de benauwdheid geleden en beleefd heeft dan anderen. Dat komt omdat de Heer Jezus zonder zonde is. Omdat hij zeer teer en fijngevoelig was voor alle kwaad. Zijn fijn besnaarde ziel heeft geleden als geen ander onder het onrecht dat hem aangedaan werd. Hij had het gelijk door. Hij wist precies wat er gaande was. Terwijl u en ik nog wel eens naïef kunnen zijn, bepaalde zaken niet gelijk doorhebben. Maar de Heere Jezus wist precies wat er met hem gebeurde. Maar wanneer wij bepaalde bedoelingen niet eens helemaal doorgronden, dan stoten we ons er ook niet zo aan. Maar de Heere Jezus wist het alles. Hij wist alle kwade bedoelingen. Niets ontging hem. Hij kende deze verdorven wereld door en door. Hij kende het verdorven menselijk hart. Hij kende ook de hemelse volmaaktheid. Hij wist hoe heerlijk, rein en schoon en heilig het daar was. En hij wist hoe bitter het hier op aarde was. Juist hij, omdat hij het andere ook zo wist, hoe het eens was met hem in de hemel. En zijn volkomen kennis en zijn volkomen fijngevoeligheid, dat verergerde zijn lijden. En zo heeft hij geleden onder de benauwdheid die over hem uitgegoten werd door deze ruwe wereld. Hij zag de mensen in hun nood, in hun verlorenheid. Hij besefte de ellende waarin ze waren. En hij had al zoveel lijden moeten aanzien en nu moet hij zelf het lijden ondergaan. Zijn gemoedsleven was niet verhard door de zonde. En zijn rechtvaardige ziel heeft geleden, juist omdat hij een rechtvaardige was, heeft hij geleden onder het onrecht en het kwaad hem aangedaan. Hij was niet afgestompt, hij was niet onverschillig, hij had een rechtvaardige ziel. Als we nou van een man lezen als Lot, in 2 Petrus 2 vers 8, dat hij rechtvaardig was en hij woonde onder de mannen van Sodom en hij heeft dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Dat was Lot en we weten dat Lot een zondaar was. Dat vanwege zijn zondig leven en zijn slordig leven is hij alles kwijtgeraakt in zijn leven. Maar hij wordt nog een rechtvaardige genoemd, die zijn ziel gekweld heeft bij het zien van al dat onrecht. Hoeveel te meer zal de rechtvaardige ziel van de Heer Jezus niet gekweld en niet gemarteld zijn geweest door het zien van zoveel zonde, zoveel ongerechtigheid. Kijk, vele mensen gaan door het leven apathisch en verhard en ruw. En de ellende van anderen dringt nauwelijks door in hun, door hun verharde panzer. Maar de Heer Jezus heeft zo'n panzer nooit gedragen. Hij droeg het borstwapen der gerechtigheid. Hij bleef zuiver en gevoelig. En hij doorgrondde het kwaad tot op de bodem. En zijn inzicht, zijn kennis was zo zuiver dat hij precies besefte wat het lijden zou inhouden tot de laatste druppel toe. Hij overzag alles wat er met hem zou gebeuren. Hij wist het. Al had hij het nog niet persoonlijk beleefd, want daar moest hij ook in komen en ook in groeien en ook doorheen waden. Maar hij wist het. En hij overzag hemel en aarde en hij wist: er is niemand die naar mij omziet. Er is niemand die mij in mijn grootste ellende kan redden. En dat hij de diepten van de hel moest binnengaan. En niemand zag naar hem om, ook God niet. Waarom niet? Omdat Christus moest hier lijden volgens het recht van God. Hij leed onder de rechtvaardige toren van God. Christus werd de goddeloze. Zo werd hij gerekend. Hij was zondeloos. Maar hij werd als zondaar gerekend. En daarom mag er geen genade voor de zondaar zijn. Er mag geen genade voor de goddeloze zijn die in de handen van een rechtvaardige God valt. Hij moet neergedrukt worden. Hij moet gestraft worden. Geen genade. En daarom moeten ook allen tegen hem zijn. En daarom was hij volkomen eenzaam. Benauwdheid was hem nabij. Maar dan in de meest absolute zin van het woord. De benauwdheid was hem alleen nabij. in zo'n grote mate. Hij was de enige die het doen kon. Hij was de enige Godmens. Niemand kan zijn plaats innemen. En daarom zegt hij ook, er is geen helper. In mijn benauwdheid is er niemand die naar mij omziet. Ik zie omhoog naar mijn God, maar hij antwoordt niet. Hij zag om zich heen naar zijn discipelen, maar ze waren weg. Zijn vrienden stonden van verre. Hij is alleen en niemand zorgt voor zijn ziel. Hij is geworden als een eenzame mus op het dak. Psalm 102, vers 8. Maar zelfs vindt de mus nog een huis, o Heere, bij uw altaren. Maar voor Christus is er nu geen thuis. Nu wacht Christus op redding. Maar nu is er geen helper. Hij die anderen altijd geholpen en gered heeft, voor hem is er niets. In Psalm 69, vers 2, verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren en de vloed overstroomt mij. En hoe heeft de Heere Jezus zich gedragen in die benauwdheid? Toen hij geen helper had. Hij was gewillig om de toren van God te verdragen. En hoe heilig en rein heeft hij zich gedragen onder al zijn lijden en in al zijn eenzaamheid. Hij is ootmoedig. Hij is volhardend in het opzien naar zijn God. Ook al is hij in grote benauwdheid en ook al is er geen helper. En ook al ziet God niet naar hem om, hij zal wel opzien naar zijn God. Hij zal trouw blijven aan zijn God. Hij moet trouw blijven aan zijn God. Hij moet zijn God lief hebben, terwijl zijn God hem nu slaat op het ergste wat er is. Christus in benauwdheid, volkomen rein, volkomen trouw, geen helper. Hij is toch onschuldig? Dat klopt, ja. Maar wij zijn schuldig. Wij doen God onrecht aan. Hebben hem op het hoogst misdaan. We beseffen niet hoe gemeen onze harten zijn. Hoe arglistig, hoe hard we kunnen zijn. U en ik, gericht op onszelf. Tegen God opgestaan. We hebben gezondigd. En dat moet hij nu gaan betalen. Hij heeft de toren Gods volkomen gedragen. En nu kan genade en verlossing en redding ons aangeboden worden. Zelfs aan de grootste der zondaren. Want u weet het toch, hij is hier de plaatsvervanger. U en ik hadden eeuwig moeten wegzinken. Wij hadden gestraft moeten worden. Zie hem in zijn reinheid, in zijn liefde voor zijn volk. En hij lijdt in grote benauwdheid. Geen helper, daar hadden wij moeten staan. Op die plaats, die verschrikkelijke plaats waar God niets meer met de mens te maken wil hebben. Dat hebben we verdiend. Verbreekt dan uw hart niet als u Christus zo ziet lijden. Wordt u daar niet verwonderd over? Gaat uw hart dan niet trillen? Gaat u dan niet smelten? Dan kunnen we toch zelf niet meer onszelf overeind houden. Dan gaan we toch zeggen op onze knieën, persoonlijk in de binnenkamer, waar geen mens het hoort, maar waar God het hoort. Ik heb gezondigd. Dan gaan we toch belijden. En dan gaan we onze zonden bewenen, niet voor andere mensen, voor God. Heel persoonlijk in ieder. En dan worden we ootmoedig ten opzichte van de ander. Dan worden we gunnend ten opzichte van de ander. Dan gaan we bidden om de Heere toegewijd te zijn. Want alles ben ik u verschuldigd. Dan zeggen we, neem mijn leven, Heere. Laat het u toegewijd zijn. Wat een rijk evangelie. De lijdende borg. En nu mag vergeving aangeboden worden. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. Wie u ook bent. Wat ook op u drukt. Er is vergeving. Ook voor u. En voor jou. In het bloed van Christus. Zie hem hier lijden, opdat hij de straf volkomen draagt. Zoek hem dan, ga dan toch uit tot hem. En leef niet verder in uw zonde, in uw onbekeerlijkheid, in uw hardheid. Want het is een waardeloos leeg bestaan, een leven zonder God. Dan sleept u zichzelf voort. Van impuls tot impuls, van hype tot hype. En u bent zo leeg en zo onvoldaan en u hebt geen vrede en je weet niet waarvoor je leeft en je voelt je zo onzeker en je weet niet hoe het allemaal moet met je. Dat komt omdat je de Heere niet kent. Want bij hem heb je vrede, vrede als een rivier, vrede als een vloed die door je hart heen stroomt. En dan sta je versteld met je jonge leven. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem die u vreest. En dan ga je beseffen, nog nooit zo ervaren, wat God zal geven. Want Christus heeft hier de toren van Gods vloed gedragen om jouw stromen van vrede te kunnen geven. Een leven met hem is een rijk leven. Een blij leven, een gelukkig leven, een leven van vrede en overvloed. Dat zegt hij toch? In de wereld is het een woestijn. En de hel, daar loopt de woestijn op uit. En daar lijdt Christus nu. En wanneer u hem zo ziet lijden, dan wordt u ook gunnend voor andere mensen. Als de Heer Jezus voor u zo geleden heeft, dan ga je bidden voor je vijanden. Dan ga je bidden voor hen om je heen. Dan ga je bidden voor de medegemeenteleden. Dan wordt je hart verzacht. Dan kom je van je stoel af. En dan zeg je, ja, die anderen hebben heus wel dingen gedaan die niet goed waren. Maar ik heb veel meer kwaad gedaan. Waar die anderen niets van af weten. En nu is die borg in dat vreselijk lijden ingegaan. Voor mij. En nou wil ik graag zijn liefde tonen. En dat kan ik niet. Want ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En daarom roep ik, Heere, leer mij te wandelen in ootmoed en welwillend te zijn en in liefde te handelen. Want zo moet het toch, ter wille van die lijdende borg die in benauwdheid was en geen helper had. Maar hij had ook vijanden. Vijanden. Dat leest u in versen 13 en 14. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Jongens en meisjes, wat zijn dat? Varren. Weet je dat? Varren, nou, dat is een woord, dat gebruiken we niet zoveel. Je vindt het wel terug in de Bijbel. Varren, dat zijn jonge stieren. Jonge, sterke stieren. En daarom staat er ook verder, vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. En wat, waarom Bazan, wat betekent Bazan? Bazan, dat betekent letterlijk een vruchtbare vlakte. En dat was een naam die gegeven werd aan een groot gebied in het Overjordaanse. En dat gebied was heel goed voor weidegrond. En er werden ook veel koeien en ook schapen gehouden. De rammen van Bazan waren bekend. Maar ook de stieren van Bazan waren bekend. Mannetjes koeien, stieren. Dat zijn grote beesten. En daar moet je voor oppassen. Als je hier het eiland komt oprijden, heb je wel eens gezien, en dan kijk je zo links uit en dan zie je daar die wilde paarden en die wilde koeien. En het is prachtig, nou die koeien die daar lopen, dat die heten hekrunderen. Dat is hun naam, soort beesten. En die lijken erg op de oeros, die vroeger in Europa dan vrij gewandeld hebben. Maar die runderen, die zijn niet te vertrouwen. Er staat ook een bord bij, dat je kunt er niet tussendoor lopen. Die beesten zijn niet te vertrouwen. Die kunnen je dus aanvallen. Die kunnen je gaan stoten. En dan nemen ze op je horens en dan gooien ze omhoog. En dat is gevaarlijk. De Heer Jezus zegt hier dat hij omringd is met stieren. Gevaarlijke stieren van Bazan. Dat waren sterke stieren. En ze worden nog verder beschreven. Ze doen hun bekken open en ze zijn eigenlijk als verscheurende, brullende leeuwen. Bij Golgotha, waar de Heer Jezus leidt, daar waren geen stieren. Daar waren alleen maar mensen. Maar, je moet zich voorstellen, het is een beeld van de vijanden die zich tegen de Heer Jezus verheven hebben. Nou, sommige boeren weten wel dat je voorzichtig moet zijn met stieren. Als je in een hok moet gaan met een kwade stier, dan moet die boer heel voorzichtig zijn. Sommige boeren zijn ook verwond door stieren. Dan moeten ze zich voorstellen, niet in een hok, maar in een weiland. En de stier loopt veel sneller dan wij. En dan niet één stier, maar vele stieren. Allemaal sterke, wilde stieren. Heel gevaarlijk. En er is geen houden aan. Ze stormen op die ene man af. En waar moet die man heen die daar staat in die weiland? Nou, dat is het einde voor die man. En dat is het beeld dat de Heer Jezus gebruikt. Maar voor de Heer Jezus was het nog erger. Want hij moest de Godverlatenheid, de hel in. En de mensen die om hem heen staan, daar bij het kruis, zijn als sterke dieren, als sterke stieren, als brullende leeuwen. Ze hebben hem allemaal omringd en de een zei, wat dunkt u? U hebt zijn godslastering gehoord, wat dunkt u? En dan zeiden al die andere stieren, hij is des doods schuldig. En ze liepen naar hem toe en ze sloegen hem in het gezicht. Hij die nooit onrecht gedaan had. Ze sloegen hem in zijn gezicht en ze bespuwden hem. En toen kwamen de soldaten, die hebben hem ook in hun midden gezet. Die hebben hem ook geslagen. Die hebben hem ook gezweept en bespot. Vreselijke dingen, ze hebben van alles gedaan. Joden en heidenen, ze gaan als wilde stieren tekeer. Ze sperren hun monden open als hongerige kannibalen. En ze laten de vreselijkste godslastering horen. Psalm 69, 5. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd. Ze zoeken mij te vernielen. Stieren. Maar het zijn niet alleen mensen. Want er zijn niet alleen mensen op Golgotha. Wie zijn daar nog meer? Ja, die kun je niet zien. Dat zijn de duivelen. Die zijn er ook gekomen. De demonen. De duivelen. Die in vijanden tegen Christus ontbrand zijn. En zij sperren hun muilen open tegen de Heere Jezus. De Satan gaat toch rond als een briezende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En hier zien we hordes duivelen, allemaal als woedende leeuwen die hun bekken open doen tegen de Heere Jezus. We begrijpen dat allemaal niet. Dat is het geestelijk lijden geweest van de Heere Jezus. Dat was het ergste, dat hij alleen was verlaten van God, omringd door de duivelen in de buitenste duisternis. Ze pijnigen hem. De angsten van de hel zijn over de Heere Jezus heen gekomen. De rook en de pijn en de hitte en het geween en het tandengeknars van de demonen zijn over de Heere Jezus uitgegoten. Hier is God niet meer. Hier is God alleen maar aanwezig in zijn toren. En onze God is een verterend vuur. Hier is de buitenste duisternis en wij begrijpen dit niet. Hier zijn wij, hier mompelen wij maar wat. Dit is het ergste, we beseffen het niet. Hij was zonder zijn God. Dat was voor de Heere Jezus het meest onverdraaglijke. Hier zijn geen menselijke beelden meer. Hier houdt ons verstand op. Hier zijn geen menselijk denken meer. Geen lichtstraal is hier meer. Geen druppel water is hier meer. Dit is de betaling voor wat? Voor de zonde. Hebt u al de zonde leren haten? De zonde in ons persoonlijk leven? Ziet u waar de zonde u naartoe brengt? Vlucht naar die borg. Hij leidt. Opdat u niet gestraft hoeft te worden. Hij in onze plaats en we begrijpen het niet. We buigen ons diep. En we vallen neer voor de Heere Jezus. Hij omringt door wilde stieren. Waar wij hadden moeten zijn. Heere, zoveel gedaan voor een zondaar als ik. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Bekeer mij tot u, want ik ben ook een groot beest. Voor u. Want ik was daar ook bij het kruis. Het waren mijn zonden die u daar hebben omringd. Mijn kwaad. Ze rukken allen op hem aan. Die stieren, hij was alleen. Hij wilde wegvluchten, als het kon. Maar er was geen schuilplaats. Hij wilde wel als een duif in de kloof van de steenrot schuilen. Maar er was geen uitkomst. Geen schuilplaats. Maar nou is er een schuilplaats voor u die vermoeid en belast bent. U die geen uitkomst ziet. U die niet meer weet hoe het verder moet. Er is wel een kloof in de steenrots voor u, waar u veilig bent, waar u de lieflijke stem van uw zaligmaker hoort. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige nacht dood in zou moeten. Redding. Hij in de buitenste duisternis. En nu kan God u een schild zijn en een bescherming. En dan nog iets. De Heer Jezus was omringd door zijn vijanden. En hij heeft geleden, maar hoe heeft hij geleden? Hij heeft gestreden. Zo heeft hij geleden. Hij heeft actief gestreden. Alleen omringd door al die wilde stieren. En wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij heeft al die stieren overwonnen. Door zijn eigen leven af te leggen. In zijn dood. Heeft hij de dood en de hel en de duivel en al de demonen overwonnen. Hij heeft daar geleden, maar hij heeft gestreden. Hoe heeft hij daar gestaan? Te midden van al die aanvallen, alleen. Hij heeft daar gestaan met het schild des geloofs. Want hij wist, het komt goed. Door alles heen, het komt goed. Hij heeft daar gestaan met het zwaard des geestes en met de helm der zaligheid op zijn hoofd. En hij was geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie. En hij heeft daar gestreden. En hij heeft daar dat monster, dat helmmonster op en af kwam, heeft hij gepakt en heeft hij neergesmeten. En de helmmonster heeft zijn hiel verbrijzeld en hij heeft dat beest gepakt. En heeft zijn kop verbrijzeld. En toen zal hij het uitroepen. Het is volbracht. Hij heeft alle vijanden overwonnen. Ook de dood. En daarom bent u veilig. Bij de Heere Jezus. Veilig. En maar dan oefent hij ook zijn volk om zelf ook in hun leven dat schild des geloofs te hanteren en het zwaard des geestes te gebruiken. Want door Christus is zijn volk meer dan overwinnaar. Al die benauwers, al die binnenpraters, al die buitenpraters, al de bestrijdingen, al de aanvechtingen, alles wat maar blijft doorgaan. Zie op hem. Laat hij uw toevlucht zijn, uw sterkte, uw kracht. In hem bent u meer dan overwinnaar. En nog even, dan zult u Satan onder de voeten vertreden. Niet in eigen kracht, maar alleen in zijn kracht. Maar dan zien we nog ook zijn roepen. Want die sterke stieren hebben hem omringd. En benauwdheid is nabij, er is geen helper. En dan roept de borg het uit, wees niet verre van mij. dat is zijn roepen. Als een kind dat roept in een donkere nacht, wees niet verre van mij. Of zoals een doodziek geliefde het tot u zegt, blijf bij mij. Of zoals de Heere Jezus in Gethsemane met zijn tot zijn discipelen zei, kom waak en bid met mij. En hier in zijn lijden roept hij tot zijn God, wees niet verre van mij. En hier opnieuw ziet u dat Christus bidt om zijn God. Hij heeft er herhaaldelijk eerder gedaan, maar weer roept hij. Hij blijft roepen, dat is heel bijzonder, hij blijft roepen. Dat laat twee dingen zien. Dat blijvend roepen laat aan de ene kant zien hoe erg zijn moeite en verdrukkingen zijn. Dat waar de Heere Jezus nu doorheen gaat is zwaar, het blijft zwaar, het is uiterst zwaar, uiterst zwaarst denkbaar lijden. Hier is de Heere Jezus, komt hij richting de bodem van zijn lijden en hij blijft voortdurend roepen. Want het is voor hem onverdraaglijk. Hij blijft roepen. Dat laat zien hoe erg dat lijden is. Maar dat laat ook zien hoe groot zijn geloof was. De Heer Jezus moest ook daaruit het geloof leven. Het was voor hem geen gevoel. Het was voor hem geen ervaring van Gods nabijheid. In groot geloof kan hij niet stoppen met roepen. Hij blijft roepen om zijn God. Door alles heen roept hij dat zijn God hem zal redden. En al heeft de Heere Jezus nu verlaten, dat zal niet zo blijven. Christus weet, God zal mij toch straks weer omarmen. Hij ziet het niets van nu. Hij ervaart er niets van. Maar het geloof gaat niet bij het gevoel. Het geloof gaat niet bij de ervaringen. Maar geloof gaat op Gods woord af. En hij wist het. Als hij zijn ziel afgelegd zal hebben, dan zal hij zaad zien. Ik zal uw naam verkondigen in een grote schare, dat wist de Heere Jezus, ook in zijn lijden. En daarom bleef hij roepen in geloof, vasthoudend aan zijn God. Dat is nou geloof, wanneer je dingen niet ziet, toch blijven hopen, toch blijven geloven en blijven roepen. Hij riep, wees niet verre van mij. Dat is heel bijzonder, dat roepen van de Heere Jezus. Want er ligt ook dit in, hij riep hier als mens. Als mens uit nood, want hij leed daar als mens. Hij nam de plaats in van de mens. Maar het verbazende is dat hij zelf 12 legioenen engelen konden roepen op enig moment, één zucht. En er waren 12 legioenen engelen gekomen. 1 legioen Romeinse soldaten telde 6.000 man. 12 legioenen, 72.000 engelen. Dat is onvoorstelbaar. In Matthäus 26, vers 54, zei de Heer Jezus dat. En er waren al die woedende stieren waren verjaagd, al die duivelen waren weggevlucht en die mensen die zouden verteerd zijn geweest. En er was de Heer Jezus van het kruis afgekomen en er waren al zijn vijanden overwonnen en hij zou dan verlost zijn en iedereen zou het moeten zeggen, hij is de Heere der Heren, maar dan zou het eeuwig verloren zijn geweest voor zijn kerk. En dan was het verlossingswerk niet af geweest. De straf zou niet voldragen zijn en de hele mensheid zou in het donker afgegleden zijn. En er was er voor u en voor mij geen verlossing geweest. Zo iemand die lijdt en roept. Hij had zo'n hulp in kunnen roepen in dat onverdraaglijk lijden. Maar hij heeft het niet gedaan. Welk mens heeft ooit zoiets gedaan? Welk mens zou niet om hulp roepen als het er was? Eén mens heeft het niet gedaan. Christus. Eén zucht was genoeg. Dan was er hulp gekomen, maar hij deed het niet. Want hij had zijn volk lief. Hij bleef volharden in zijn lijden. Hij wilde de goedkeuring van zijn God hebben. Zonder zijn goedkeuring zou hij niets doen. En daarom bleef hij als de lijdende, de gehoorzame knecht des Heren. Hij bleef roepen als mens. Maar niet bevelen de engelen hem te komen helpen. Want Christus is de enige hoge priester van zijn kerk. Hij overwon niet door de macht te grijpen en zichzelf te helpen. Maar hij overwon door te lijden en te betalen voor de zonde. En door te bidden. Dat is nou de weg van zijn volk. Te bidden. Hem verwachten. En u mag bidden, wees niet verre. En God zal niet ver van u zijn. Hij is nabij de ziel die schreiend tot hem vlucht. Maar wanneer voor u besef hij er niet is, ga dan maar de meester volgen. Maar blijven bidden vanuit uw nood. En blijven bidden door het geloof. Wetend, hij zal u wel horen. Want uw kracht, uw bescherming, uw overwinning ligt in de Heere. En dat geloof dat u blijft beoefenen in uw bestrijdingen, dat geloven bij u bij de Heere blijft aanhouden, dat wordt niet beschaamd. Het geloof beschaamt niet. Romeinen 10 vers 11. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. 1 Petrus 2, 6. Waarom wordt dat geloof niet beschaamd? Omdat de Heere wekt juist dat geloof op. En hij wekt dat roepen op. En hij brengt zijn volk langs een weg van verdrukking om dat geloof te louteren en dat roepen te bevorderen. En dat u niet kunt ophouden met roepen. En dat u, en voor hem die gelooft en die blijft roepen, voor hem zal niets onmogelijk zijn. Matteüs 17 vers 20. Zal niets onmogelijk zijn. Wanneer u denkt, nou is het afgelopen, dan gaat de Heere weer verder. En wanneer u denkt, nou ziet de Heere niet meer naar me om, dan gaat de Heere nog een nieuwe weg voor u openen. En dat ligt allemaal verankerd in wat Christus doorworsteld heeft. Dat ligt verankerd in de trouw van de drie enige God. Een God die gezegd heeft in Psalm 50, roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uit helpen en gij zult mij eren. Amen.